Goedenavond iedereen. Wat fijn hier te zijn. Hugo, het heeft geduurd, hè? De eerste keer dat jij me vroeg was al net voor corona, dacht ik. En toen kwam corona en we wisten niet wat we gaan doen. En wat is de wereld toch veranderd ook in deze afgelopen jaren. Ik wil graag beginnen met gebed. Zal ik ook even dat... Ah, hij staat al aan. En dan wil ik iets vertellen. Ja. Vader, ik dank u voor het voorrecht om hier te mag zijn, heren. Heren, u kent ons verlangen. U weet het uit het diepste van onze hart. Wil wij in u leven, met u leven en dat u door ons heen leven. Heren, u weet alles van ons. Voor u ligt alles open en ontbloot. En heren, dank u dat u ons in Christus ziet, want anders zou geen één voor u kunnen bestaan, heren. Maar dank u voor uw liefde. Dank u dat u ons heeft lief gehad, heren, toen wij nog zondaren waren. Ik eer u en ik prijs u. Wil u vanavond met ons zijn, heren, wil u tot ons spreken. U weet wat iedereen nodig heeft. U weet wat de gemeente nodig heeft, heren. De gemeente hier en ook de gemeente, heren, andere gemeente die vertegenwoordigd is. U weet dat. Bovenal wil u uw naam verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. Wat heeft een mens nodig om God te beleven? Eigenlijk veel minder, denk ik, dan wij soms denken. Ik zit hier en ik werd herinnerd als kleine jongetje thuis. Ik kom uit Zuid-Afrika, voor die het niet weten. Dan merk je al, ik woon in Duitsland, dus dan merk je mijn taal is helemaal door elkaar. Ik heb gestudeerd in Engels. En ik doe mijn Bijbelstudie ook altijd in Engels. Dus, ik ben geboren gereformeerde huis van Nederlandse ouders. Mijn ouders zijn geïmmigreerd naar Zuid-Afrika. Mijn papa hebben elkaar is apart geïmmigreerd en elkaar daar leren kennen. Maar ik zit hier en het beeld waarin ik herinnerd word, is mijn moeder die staat te afwassen. We waren nooit rijk en ik denk in die tijd was er ook nog geen afwasmachine. Dat was toen ze de mannen aan het werk zaten. Die mannen moeten ook beginnen afwassen. Ik denk die mannen, laten we er een machine voor maken. Ja, zo lui als ze dan zijn, maar slim ook. Maar dat mijn moeder staat te afwassen. En dan hoorden wij als kinderen haar zingen. Neem de wereld, geef mij Jezus. Een lied uit Johan de Heer, dat zou ik later hier leren. En zij, gereformeerde vrouw die niets wist van gaven van de geest of die dingen op die manier, rolde de tranen over haar wangen. En niet omdat ze zoveel afwas moest doen. Corrie ten Boom was het die heeft gezegd, zij is zo dankbaar dat de Heer haar niet heeft laten zien, al de afwas in één keer wat zij in haar leven zou doen. Maar weet je, als kinderen hoorden we dat en wij proefden de liefde van mijn mama voor Jezus. Je proefde dat het echt was. En wat had ze nodig? Gods tegenwoordiger. Zelfs als ik erover vertel, dan ervaar ik de realiteit van dat God daar bij haar was. Ik denk het was Brother Lawrence, die iemand heeft ook, was ook zo'n monnik. Jaren, honderden jaren terug, in die tijd ook naar opleving heb gezocht. En toen in plaats van dat hij in de evangelisatieteam of die op straat ging, werd hij in de keukenteam gezet. Moest hij de keuken gaan werken. En toen heeft hij ooit gebeden, Heer, gebruik potten en pannen om uit mij een heilige te maken. Weet je, en nou, voor mij als kind was die honger bij me, maar ik ben helemaal de wereld ingegaan. Ik was echt geweldige huis vol liefde gehad, maar christelijk opgevoed. En ik weet nog ik was 12, 13, 14, we hadden een heel sterke vriendengroep. Al vanaf basisschool waren we dikke vrienden en kameraden met elkaar. En ik weet nog dat ik 13 of 14 was. Dat ik zeg, er zijn 5 dingen die zal ik nooit doen. En onder andere genoemd drugs gebruiken en zo. En binnen 5 jaar had ik alle 5 gedaan. En ik merkte dat, weet je, was op school, ik was altijd blij. Ik denk ook door de gebeden van mijn moeder, hè. Voor ons allemaal. Maar ik was altijd blij. Ik herinner me nog dat 2 meisjes liepen bij mij langs. Ik was 14 jaar oud en toen ongeveer. Langs, en ik hoorde met elkaar praten. En de een meisje zei tegen de ander: heb je die jongen gezien? Hij lacht altijd. En toen die 5 jaar voorbij was en ik de wereld in was gegaan, was mijn lachen weg. Maar ik hoorde nog die stemmen van hun. En ik denk, waar is het? Waar is het? En door mijn opvoeding wist ik waar ik het moest gaan zoeken. Maar ik had het niet. Ik had het niet. En ik prijs de Heer dat mijn moeder heeft zeggen al meer dan 20 jaar voor mij gebeden dat ze niet opgehouden is bij 19. En ik denk, dat wordt niks met die jongen, weet je wel. Maar zij is blijven bidden. En het gebeurde dat een van mijn vrienden, een zijn zusje, kwam tot bekering. En die ging bij campus Crusade werken. En we werden geconfronteerd met de vraag: als je nu zou sterven, waar ga je heen? En voor mij, ja, ik dacht, ik hoop naar de hemel. Ik wist niet dat je... En ze liet me zien uit de Bijbel dat je het kan weten. Ze liet me zien dat Bijbelse geloof is zekerheid van wat je hoopt. Hè? En ik wist dat niet. Dus ik las dat op een avond. Wie de zoon heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft het leven niet. Deze dingen heb ik aan jullie geschreven. Die geloven in de naam van de zoon van God. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Ik kon niet geloven dat het er stond. Hè, want ik geloofde wel in de Bijbel. Ik had op dat moment de hele Bijbel al een keer doorgelezen. Het is echt waar. Ik heb mijn vrienden ook gezegd, ja, we moeten christelijk leven, want zo deed je dat in Zuid-Afrika. He, en niet de naam van de Heer gebruiken. We hebben een regel ingesteld. Iedereen die de naam van de Heer gebruikt, of een afleiden van, iedereen die hem hoort, mag hem een dreun op zijn arm geven. Het was ongelovig. Had ik 15, 16 jaar oud. Ik zie het vandaag als de gevolg van mijn moeders gebeden. Maar daardoor gebruiken we niet de naam van de Heer. En ik zeg, ja, we moeten ook Bijbel lezen. Ja, 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 zegt iedereen. Ik zeg, ook in de volgende dag gaan we rapporteren. Wat heb je gelezen? Wat staat daar? En ik zelf, de hele Bijbel doorgelezen. Over de tijd, ik denk van ongeveer 2 jaar of zo. Wie van jullie heeft de Bijbel al helemaal doorgelezen? Heel veel. Toch een paar niet. Die wil niet naar de hemel, nee? Ja, want als je in de hemel komt, dan komt een man naar je toe en zegt: hoi, ik heet Habakuk. Heb je mijn boek gelezen? En ik... ik ben wel heel klein. En achter hem komt een Malachi. En nog een Zefanja. En een Obadja. Oh, jongen, jongen, jongen. Ik zou het maar beter lezen dan jij was. Maar weet je wat gebeurt? Dat is mijn Bijbel. Ik dacht, nou heb ik die Bijbel. Nu, vanaf nu ga ik hem maar van 1 kant in mijn kas leren kennen. Weet je? Maar die Bijbel ga ik bewaren. Maar wat gebeurt er? Ik had die Bijbel een keer op mijn... Ik had een buitenkamer. En we hadden een jonge herdershond. Duitse herdershond kreeg tanden. 6 maanden oud. En ik kwam op mijn kamer. En toen lag die Bijbel, die specifieke Bijbel, lag over de hele kamer verspreid. Opgevreten door mijn hond. Het was of mijn ticket naar een wereldkampioenschap. Duitsland tegen Nederland. Finale. En Nederland gaat winnen, hoop je. Dus PlayStation denk ik misschien. Nee, sorry. Maar goed. Okay. Maar goed, maar je ticket naar de hemel is weg, weet je. Maar goed, dat heeft mijn leven niet veranderd, want ik was niet van plan om dat te gehoorzamen. Maar toen, die avond, kwam er een avond en ik was gaan ondertussen studeren voor de registeraccount en ik wou rijk worden. Ik dacht, voordat ik 30 ben wil ik miljonair zijn. En ik ging goed. Ik ging echt goed leren. Ik was met 23 afgestudeerd als registeraccountant. Dus dan kun je echt heel veel geld gaan verdienen. In de zakenwereld is het de hoogste ding waar je inkomsten kan krijgen. Maar goed. Maar die avond werd ik geconfronteerd. Als je vanavond sterft, waar ga je heen? En ik kon het niet antwoorden. En ik besefte dat het was omdat ik nooit Jezus werkelijk een plaats heb gegeven. En de plaats die hem toekwam. Ja, hij had wel een plaatsje hier. En ik geloofde wel in hem. Ik geloofde, maar hij was niet hier. En op die avond heb ik gezegd: Heer Jezus, wil u mijn hart komen? Wil u van mijn leven maken wat u wil dat het moet zijn? En het leven dat daar is gekomen voor mij. Weet je, nou goed, en toen uiteindelijk ben ik naar zendingsschool gegaan, heb ik mijn beroep opgegeven als registerlijke kant. Want ik denk, dit moet ik mensen vertellen. En ik ben in 1988 met een koffer in mijn hand naar Nederland gekomen. En nadat ik een roeping voelde dat God tot me zei, ga naar de land van je vader en naar je familie en ik zal met je zijn. En ben ik gewoon zonder ondersteuning, zonder sociale dienst, zonder ons nood bekend maken, naar Nederland gekomen. En gewoon gebeden, stap voor stap. Nou, mensen werden geraakt door ons dienst. Er zijn 3 mensen van die zendingsschool met mij meegekomen. Die gingen weer na 6 maanden terug. Die vonden het op dat moment te moeilijk voor hen, maar ik kon niet terug. Ik voelde dit was wat God mij wou hebben. Nou, en toen heeft God ons geleid om een zendingsschool te gaan beginnen. Vlak over de grens hebben we een boerderij gehuurd in Duitsland. Nou, het is te lang verhaal om dat allemaal te vertellen. Maar we hebben toen 12 jaar lang meer dan 50 volwassenen bij ons in huis gehad. En sommigen bleven 6 maanden, sommigen een jaar, sommigen 2 jaar, sommigen werden medewerkers. En aan het eind van die 12 jaar leidde God ons om een gemeente te gaan stichten. In Noord-Holland. Dus net over de grens bij Enschede, Oldenzaal, Denenkamp. En dan net over de grens in Noord-Holland. En daar hebben we 25 jaar geleden een gemeente gesticht. Maar voor mij, de verlangen naar wie God is en met God leven is nooit weer weggegaan. Weet je, vanaf dat moment dat ik hem heb mogen leren kennen. En er waren momenten, en daar zal we deze dagen ook een beetje bij komen. Wat je eigen houding of je eigen gedachten toch het werk van de Heilige Geest heeft verhinderd. Maar ik geloof dat jij hier vandaag zit, omdat je een verlangen in je hart hebt. Ik geloof dat je zegt, je wil, Heere, ik wil in connectie zijn. Ik wil leven vanuit die bron. Daar wil ik vanuit leven. En ik ga even een opsomming eerst geven van waar we over deze weekend over wil hebben. Even kijken. Zo is die aan. En dan. Ja. Nou, ik wou eerst. Mijn eerste vraag is de situatie waar wij nu in zijn. In onze wereld. In de toestand. Hè? We hebben een groot probleem in de wereld. Ik weet niet of jij ook zo voelt. Die denkt van. Wat is er een verschrikkelijke duisternis dat over de wereld komt? En dat je soms het gevoel hebt. Kunnen wij nog wel een verschil maken? He, wat is er aan de hand? Dit is zo, zo sterk. En wil ik even gewoon beginnen. Waar is het probleem begonnen? Nou, het probleem is begonnen en de vrouw zag. Nou wil ik niet zeggen dat het probleem bij de vrouw begonnen is. Dat is, we moeten even verder lezen. Ja, heb ik niet gezegd. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begerenswaardig was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Bekende schrift voor de meeste van ons, denk ik. Ja, dat in sommige zondagschoolboekjes zeggen over dan denkt men een appelboom. Ik sprak onlangs met een moslim. En met een beetje te getuigen en te zeggen, ja, waarom was het dan zo fout om een appel te eten? Dan denk je, hoe kom je erbij dat het een appelboom is? Hè? Maar hier ging het dus fout. Voor de mensheid. En waarom ging het hier fout? Nou, God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Als enige in de hele schepping. En dat laat al iets zien van de doel die God met de mens heeft. Naar zijn beeld, naar zijn gelijk. Dus de Bijbel zegt ons, wat is God, wie is God, hoe ziet God eruit? Wat is Gods karakter? God is, zegt de Bijbel, liefde, toch? En de grootste gebod is, gij zult de Heere uw God, liefhebben. Nou, de hele doel van de schepping is dat God zocht, een liefdesrelatie. God zocht iemand die tegenover aan wie hij zijn liefde zou kon geven. En een liefdesrelatie met hem gaan leven. Niet dat God er een tekort om had. Want God is natuurlijk volmaakt in zichzelf. Maar de aard van liefde is dat jij wil geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij gaf. Ja, maar er zijn 2 vereisten voor de liefdesrelatie. De eerste is, jij moet bij elkaar passen. Je moet van dezelfde soort zijn in de zin van kijk, toen Adam de Heer liet alle dieren bij hem langskomen. En als hij keek naar en zei, oh, ze allen met z'n tweeën. Mannetje, wijfje. Hè? En, maar dan staat voor hemzelf, werd niemand gevonden. En die Heer liet een diepe slaap bevallen, nam een rib uit zijn zij, bouwde dit om tot een vrouw en bracht die tot Adam. En dan zegt hij, eindelijk is dit nu vlees en been van mij geweten. Zij is uit de man genomen, daarom zal ze manin heten, zegt hij. Dus daarin liet God al zien wat zijn plan was. Want Adam was net als God. Hij blijft een schepsel, God is de schepper. Even voor de duidelijkheid. Maar, het is niet goed dat hij alleen is. De Heere God wou niet alleen blijven. De Heere God wou zichzelf, wie hij is, delen met jou en mij. Met iemand die dat zou kon ontvangen. En omdat God zo groot en zo machtig is, zou dat moeten worden heel veel mensen die samen een bruid gaan vormen. Ja? Maar dat is de eerste vereiste. Dus je moet, pas op, dan ben je ook heilig. Dan ben je ook liefde. Dan ben je ook getrouw. Dan ben je ook langmoedig. Dan ben je ook geduldig. Al die eigenschappen had Adam. En nu, de tweede vereiste is, je moet uit vrije wil voor elkaar kunnen kiezen. Want als jij niet kan nee zeggen, dan betekent jouw ja ook niets. Dus God, daarom was die boom daar. Want die boom stelde de keuze voor. Boom van het leven of deze boom van kennis. Maar wat stelde hij eigenlijk voor? Wat je ziet, er zijn drie dingen. Die boom was goed om van te eten. Hij was een lust voor de ogen. En ja, hij was begeerenswaardig om daardoor verstandig te worden. Dus er waren drie dingen die het probleem veroorzaakten dus. Hij was goed om van te eten. Dus dat was voor de bevrediging van mijn vlees. Dat mijn vlees bevredigd wordt. En vandaag is dat heel belangrijk voor de mensen. Dat zie je ook, hè? We moeten feesten, seks, drugs, drank, rock'n'roll. En we willen alleen als de vlees maar lekker voelt. Dus deze boom is niet een appelvrucht. Het stelt een levenswijze voor. Het stelt een keuze voor. Adam en Eva, maar ook jou en ik. Wil je gaan leven goed om van te eten? Je leven, je lichaam? Of wil je, zeg je nee. Mijn geest moet verzadigd worden. Dat is het belangrijkste. Ik moet mijn vreugde vinden. In mijn geest, in mijn innerste. Ja? Dan de tweede. Daar staat, nou, we weten natuurlijk, de mens koos op dit moment voor zijn vlees. En de tweede was dat hij een lust was voor het oog. Dat voor wat je ziet. Maar het probleem met dat wat wij zien hier, is dat het tijdelijk is, dat het voorbij gaat. Dus het is een keuze tussen het eeuwige en het tijdelijke. En voor ons, je bent zo gelukkig met mijn huis, totdat de buren nieuwe dakpannen hebben gekregen. Maar ik kan niet meer slapen, man. Want ja, kan toch niet? Of ik weet nog, vroeger in Zuid-Afrika was dat zo'n, in de 70er jaren kwam er een advertentie uit van een BMW, toen de 3-serie net uitkwam. En leuke autootjes, dan groei je op als jonge man. En er was zo'n advertentie, kwam zo'n jonge man heel met een pak gekleed, kwam ze met een leren aktentas, liep naar de garage. Garage ging automatisch open, dat was in die dagen iets bijzonders. En dan viel de zon nog zo op dat BMW'tje die daar stond. En dan stapt hij erin. En er werd geen woord gezegd in de hele advertentie niet. En dan stond er: ik wil hem hebben, want ik wil hem hebben. En dan zat ik: ik zal overuren gaan maken, maar ik moet hem hebben. Snap je? En dat is, dan ga je daarvoor leven. En mensen maar om maar de nieuwste mode te hebben. En het probleem is, je hebt nooit genoeg, moet altijd weer wat meer, en als je het hebt, dan is het toch ook niet wat je eigenlijk. Na 10, 20 jaar ligt die motor op de ashoop, bij de sloop. Maar mensen krijgen hartaanvallen. Mensen gaan psychisch kapot omdat ze moet hebben. Ik moet hebben, ik moet er heel veel van, ik moet het nu hebben. Dat is een keuze die Adam en Eva maakte. En de derde is, hij was begeerenswaardig om daardoor verstandig te worden. Dat is het leven van, ik ben professor, dokter, zo en zo. En in Duitsland is dat heel belangrijk, hè? Dan heb je zelf, ik ben de vrouw van professor, dokter, zo en zo en zo. En de titel is, in Nederland is dat, die titel is misschien ietsje minder belangrijk. Maar Nederlands wil ook wel heel duidelijk laten weten wat, ja, maar ik heb mijn mening. Dat bepaal ik zelf wel. Ja, ik weet niet hoe vaak ik dit al heb gehoord. Toen de corona uitkwam, ze zeggen soms, als je aan de Duitsers zegt van spring, dan zegt hij hoe hoog. Als je aan de Nederlanders zegt spring, dan zegt hij waarom. Ja? Maar goed. Maar weet je, dat eigen ik, dat leven voor mij, waar ik op het troon van de aard zit. Egoïstische leven. En dat zie je al bij kleintjes. He, je hoeft niet, wij zijn, morgen is mijn schoondochter uitgeteld, dus wij, of nee, zondag, ja, dus wij zijn in spanning, jullie hebben al gezien bij de lofprijs, he, die klein, zo'n kleine meisjes, en oh man, een toeter, ze ziet er prachtig uit. Maar dit is dus een heel mooi moment weer, weet je wel. Maar dan komt dat kind, ik weet nog, toen onze eerste zoon geboren is, Matanja, nou, hij was 3-4 jaar oud, toen zei ik aan hem, ik zeg, Matanja, wil je even dit of dat doen? Nee, papa. Matanja, wil jij even dit of dat doen? Nee, papa. Ik zeg, Matanja, wil jij even... Hij zegt, papa, als ik zeg nee, dan wil ik niet. Als ik zeg ja, dan wil ik. En ik zeg nee. Ik zeg, Thea, jouw zoon. Ja, dus je ziet al, je snapt, als David zegt, in zonde ben ik, en ongerechtigheid ben ik geboren en heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus van kleins van, je hoeft een baby niet nee te leren. Dat leert ze vanzelf. Hebben ze gewoon al in hen. Dus dat betekent dat toen Adam en Eva daarvoor koos, dus om dan te gaan leven niet voor God, maar voor zichzelf. Is het in van de geboorte. Oké, dat is het probleem. Daardoor is het gevolg van dit alles, is dat wij weten dat wij uit God zijn en dat heel de wereld in het boze ligt. Dat is het resultaat van die keuze van Adam en Eva. En dat zien we vandaag. Het is niets anders, het is niet iets nieuws, er is niets nieuws onder de zon. Mensen komen met al die woke ideeën en alle ideeën van over transgender en gender dingen, weet ik veel wat allemaal. Maar er is niets nieuws onder de zon. Het is eigenlijk nog steeds de mens die zijn eigen wil, die wil leven voor zichzelf, die wil leven voor wat hij ziet op deze wereld en die wil leven om zijn vlees te bevredigen. En weet je, Jezus heeft gezegd aan Adam en Eva, of God heeft gezegd aan hen, als jullie van die boom eten, dan zal je sterven. Dus dit ga je kapot maken. Dit ga ellende brengen. En dat hebben we in onze wereld. De hele wereld ligt in de boze. Dat is de situatie die we hebben. Het is tragisch. Het is verschrikkelijk. En in ons eigen leven is dat soms ook als we naar deze dingen gaan leven. Goed, dat is het achtergrond. Dat is het achtergrond van wat wij wil zeggen. Maar wat is het eindplaatje? Wat is het eindverhaal? Van het doel? God is begonnen met een plan. God heeft de mens gaan maken. God heeft gezegd, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. He, en de Bijbel, die ziet het liefdesrelatie. Het begint met een huwelijk. Adam en Eva. En het eindigt met de bruiloftsmaal van het lam. En kijk het eindplaatje. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht, hè, die slang, die duivel die toen Adam en Eva hebben misleid, zegt, kijk eens, hè, leef voor jezelf, goed om van te eten, lust voor ogen, dit is wat voor jou. Ja? Die is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dat is het eindplaatje. Dat is het eindplaatje. Dat, en dat staat, de laatste hoofdstuk is al geschreven. Dat is wat het is. Maar let nou op, er waren drie basisproblemen die Adam en Eva voor koos. Hè? De leven voor hun vlees in plaats van voor hun geest. De leven voor dat wat zichtbaar is, voor het tijdelijke, in plaats van voor het eeuwige. De leven voor zichzelf, in plaats van voor God. En kijk eens, er zijn ook drie dingen waardoor de duivel overwonnen is. Door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ook drie dingen. En dit, wij willen deze dagen gaan kijken naar hoe komen wij daar? Aan de hand van deze drie dingen. Want, dat is nu de vraag. Hoe komen we van de probleemsituatie? Hoe komen we van heel de wereld liggende boze? En dat is nu in het groot, hè, naar deze dat de duivel neergeworpen is. Dat is het grote plaatje. Maar ook, hoe kunnen wij zeggen, maar wacht even. Ik kan het ook op mezelf persoonlijk gaan toepassen. Hoe kom ik van situaties, dingen in mijn leven, waar ik denk van, Heere, hier heb ik nog geen overwinning. Hier zit ik nog onder dat verkeerde invloed. Hoe kom ik naar het overwinning? Hoe kom ik daar? Want ik wil vanavond aan je zeggen, dat het werk dat Christus heeft gedaan, Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Dus het is mogelijk voor jou en mij om te gaan van overwinning naar overwinning. Van geloof naar geloof. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Maar hoe? Maar hoe? Maar ik zeg u de waarheid, zegt Jezus. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet zal weggaan, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Oké, eerst zover. Hoe wij komen van heel de wereld in de boze en de probleem wat er gebeurd is na de overwinning, is door de Heilige Geest. Door de werk van de Heilige Geest. En zie je dat het weer in drie dingen is. Hij zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan gaan we kijken deze dag van wat praktisch betekent het. Hoe kan jij leven in de kracht van de Heilige Geest? Hoe kunnen we dat zijn werk volledig en grondig is, dat we echt in die waarheid staan? Dit is wat we daar willen kijken. Nou, ik lees even verder. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus wat we eerst vanavond naar wil kijken, is de werk van de Heilige Geest voor ons. En dan morgen de werk van de Heilige Geest door ons. En dan zondag het werk van de Heilige Geest in ons. En dat zijn de basis om te zien hoe God de volledige overwinning in ons bewerkt. Oké. Nou, we hebben gezien, hij zegt de eerste, hoe de overwinning komt, hij zegt, zij hebben hem overwonnen door het bloed. Zij hebben hem overwonnen door het bloed. Dus we moeten weten dat de duivel, nou, ik weet niet of het zo is, of het in Nederlands kan zeggen, maar hij is als de dood voor de bloed. Hij wil niet hoe gaat hij dat verhinderen? En die bloed, dat verhindert hem, hè? Dat kan hij niet bij de mensen komen. Dat zien we al in Exodus. Toen ze de bloed van dat offerlam aan de deur moest smeren. Hè? Toen moest hij, de engel des doods, die kon er niet in. Hij moest erbij langs. Daar heeft God al iets laten zien van de bloed. Oké, maar nou wil ik vanavond wil even kijken. Sommige van die dingen is misschien voor jou bekend. Maar mij is belangrijk dat we onszelf afvragen. Want dit ligt de basis. Je ziet, veel te snel wil men in de Pinkster of charismatische wereld. En ik voel mezelf, ik wil vol zijn van Gods geest. Maar veel te snel wil we gaan naar de kracht, naar de gaven. Terwijl de basis niet goed is. En dan wordt het allemaal vermengd. En dat is de uitdaging die wij hebben. Je ziet, maar hij begint ook hier met de bloed. Waarom? Waarom? Je ziet, door die keuze van Adam en Eva en de keuze die jij en ik gemaakt hebben in ons leven. Hoe vaak hebben we al gekozen voor onszelf? Hoe vaak hebben we al vleeselijke dingen toegelaten? Hoe vaak zijn wereldse dingen ons belangrijker? Hoe vaak? Weet je, en dan worden we bevuild door deze wereld en geven die dingen de duivel open deuren en ingang in ons leven. Of in ons gezin. Of in onze omgeving. En misschien zijn we ons niet bewust. Maar heren, dit hoeft niet zo te blijven. Dit hoeft niet zo te blijven in mijn leven. Dit hoeft niet zo te blijven hier in deze regio waar jullie mogen werken. Of bij jullie in Krimpen. Dus we kunnen met de Heer gaan meewerken. En zeggen, heren, hoe kan we op de beginsel van uw bloed. Dat mensen in vrijheid komen. Nou, ik wil gewoon kijken naar een paar teksten die iets zeggen over het bloed van Jezus. Of over de bloed. Hebreeën 9 en vers 22. Even kijken. Zo. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Nou, ik denk... Wij kennen deze tekst wel, maar weten we ook waarom? Pardon? Ik drink een glasje per uur, dus je kan ongeveer kijken hoe ver ik dan in de preek ben. Ja? Oké. Ja? Bijna alles wordt door bloed, volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Je ziet, wij moeten beseffen, wie heeft er gezondigd? Wie heeft er gezondigd? De mens, toch? Dus de mens moet betalen. We kan niet zeggen, en de Bijbel zegt, God heeft geduld, dus hadden we ook het tekst lezen. Hij heeft het verdragen, hij heeft overheen gezien door de offeranden van dieren. Maar dat was niet volledig genoeg, want de dieren kan niet betalen voor de zonde van de mens. En dan zegt de Bijbel, de ziel is in het bloed. Dus het leven komt uit het bloed. Dus bloed moet, voor die bloed, dat leven dat heeft gezondigd, moet betalen voor de straf, want dat is rechtvaardig. En dan staat er in Handelingen 20 vers 28. Zie dan toe op uzelf en op geheel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Ja, dus voor de Heer Jezus is dit, en voor God is dit echt ook het prijs die hij heeft betaald, en waardoor hij eigendomsrecht over ons heeft en over zijn gemeente. Door zijn bloed. De bloed was dus een voldoende betaalmiddel. Dat de mens en zijn gemeente weer van God kan worden. Oké. Romeinen 8 of 3 vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En dan zie je dat wat ik bedoelde met de dieren. God zegt, oké, dat wijst heen op de offer die zou komen. De offer van God die een mens werd. Daarom kon God niet vragen, theoretisch, ja, laten we een van de engelen vragen om voor de mens te sterven. Het moest zonder zonde zijn en het moest een mens zijn. En er was niemand zonder zonde. En daarom kwam God zelf, Jezus, en werd mens. Ja, werd hij die 100% God is, werd 100% mens. Om te sterven voor jou en mij. En te betalen door zijn bloed. En daarom is Johannes 16 zei, de Heilige Geest, de eerste werk wat de Heilige Geest zal doen, is hij zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. De grootste zonde van de mensheid is dat ze niet moord, niet verkrachting, niet diefstal, maar is dat ze niet geloven in Jezus. Dat is de grootste zonde. Daardoor gaat men verloren. Ja, daardoor. Dus daarvan wil de Heilige Geest overtuigen. Nou wil ik even iets zeggen over dat overtuigen van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest jou en mij gaat overtuigen over het zonde, dan is dat niet een aanklacht. Dan is dat niet iets van, oh, je bent zo slecht en uit jou wordt niets. Kijk nou weer. Dat is niet de stem van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest ons overtuigt, dan word je getroffen door dat zonde en jij weet, dank je Reinhard, en jij weet, maar dit is niet goed voor mij. En je hebt hoop, je hebt moed, maar dit moet ik naar God brengen. Dit moet ik onder het bloed brengen. Dit is niet een hopeloosheid, dat is een, oh man, oh Heere. En ja, er kan verdriet zijn als we dan soms zien de gevolgen van onze daden, van onze besluiten en berouw. Het zijn allemaal verhalen hoe God door ons heen werkt. Maar dat is niet dat verdoemenis. Het is niet dat aanklag. Dat overtuigen is iets anders. Johannes 20 vers 31. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Weet je, alles, God heeft alles gedaan opdat jij en ik weer leven zal vinden. Want de mens is gestorven door die daad. Aan Adam en Eva was gezegd, als jullie van die boom eet, dan zult je sterven. Dus er stierf iets in de mens, dat contact met God stierf. En wij als kerken, ik denk wij moeten heel erg voorzichtig zijn. Ook in onze getuigenissen. Onze vertellen naar mensen toe. Weet je, bij mijn ouders was dat natuurlijk, ze waren gereformeerd. En dus dan had ze ook wat strengere dingen van naar de kerk gaan was niet verplicht, maar we moesten wel, iedere zondag twee keer. Weet je? Dus er was een beetje de idee van als de kinderen, als ze maar vaak genoeg naar de kerk gaan, dan komt het wel goed. Zo van, ga maar vaak genoeg naar McDonald's, op een gegeven moment ben je een hamburger. Weet je? Maar dat gaat niet gebeuren. En wij moeten heel goed denken hoe wij de wereld willen bereiken. Wat zij nodig hebben is niet een stel regels. Wat ze nodig hebben is niet onze morale prediking en onze morale vingerwijzen. Wat zij nodig hebben is Jezus in wie zij leven kunnen vinden. En dat is het. Hoe brengen we dat aan de man? Hoe laten we mensen zien? We moeten ons gewoon zo bewust zijn. Ze zijn maar één gebed weg bij dat bron van het leven. Dus weet je, wij zijn vandaag, we worden alle uitgedaagd. Hè? Van hoe ga je om in onze wereld? Hoe gaan wij om als christenen met transgender? Mensen, met homoseksualiteit, noem maar op, al die dingen die op ons afkomen. Hoe gaan we ermee om? Weet je wat ik geloof? Ik geloof wij moeten zeggen, iedereen is welkom en geliefd door God, net zoals jij bent. Maar, niet één van ons mag dezelfde blijven. Niet één. Niet één. Maar wij moeten alle naar Jezus komen. Naar dat offer van zijn bloed. En naar zijn kruis. Waar jij wat vindt. Niet een filosofie. Maar je vindt leven. En niet een verbeterde oude leven. Nee, een totaal nieuwe leven. En dat geldt voor iedereen. Of jij de braafste of de stoerste Nederlander bent. Of het hoogst criminele. Mensen hebben Jezus nodig. En weet je, jij en ik kunnen dit niet. Wie overtuigt van zonde? De Heilige Geest. De Heilige Geest. Weet je, de avond dat ik tot bekering kwam. Daar werd niet aan mij gezegd van, oh, je bent zo slecht en uit jou wordt niks. En je, Weet je, ik luisterde naar en ik besefte, ik kwam tot de Heilige Geest overtuig mij. Dat ik nooit Jezus de plaats heb gegeven die hem toekwam. Weet je, toen ik die eerste keer, toen ik ga kijken, toen ik ga zoeken naar wat is er met Adam en Eva gebeurd. En ik dacht op mijn leven na. En God, ik liet God toe om zijn licht in mij te gaan schijnen. Nou, ik werd kotsmisselijk van mezelf. Maar niemand hoefde mij dat te zeggen. Maar ik wil je vandaag zeggen, ik geloof met heel mijn hart dat een groot deel ervan de gevolgen is van de gebeden van onder andere van mijn moeder. Wij willen dat Gods geest deze overtuiging doet. Dat Gods geest mensen overtuigen van een absolute nood. Maar weet jij het vanavond? Weet jij het? Weet jij van waar Gods geest en waar de zonde zijn vernietigende uitwerking heeft? Omdat we niet Gods bloed ermee in aanraking heeft laten komen. Maar hoe doen we dat? Weet je? Want ik denk, we moeten beseffen de grote kracht van zijn bloed. Er staat, Colossense 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. De hele last waar mensen soms gaan, dat is zo dat schuldige gevoel. Van ik heb zoveel verkeerd gedaan. Ik heb zoveel kapot gemaakt. Man, was ik dom geweest. Maar ach, wat ben ik? Al die gevoelens, al die gedachten. Wil hij ons de vergeving aanbieden door zijn bloed. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoende. Zodat door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Ik kan het daar nog niet lezen, sorry. Zowel de dingen die op aarde zijn als dingen die in de hemel zijn. Dus je ziet de mens, die God die de mens heeft geschapen voor zichzelf. En de mens die toen koos tegen hem. Wat een verschrikkelijk moment had dat moeten zijn. En God de Vader, als de hemel wist dat het zou komen. Hij wist het. Want in zijn voorkennis, zeg hij, de lam dat geslacht is voor de grondlegging van de aarde. Hij heeft gezegd, ik ga het nog steeds doen, want zo graag wil ik in een liefdesrelatie met jou leven. En dat hij ging voorzien om ons de relatie weer in orde te maken. Maar het kostte hem het bloed van zijn zoon. Het bloed van zijn zoon. Ja, hij wil die verzoening weer hebben. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Weet je, en als de duivel dat beseft, dat de overwinning over hem en deze boze wereld begint door het bloed van het lam. Als mensen dat beseffen. Dus hij zal alles doen dat ze het niet beseffen. Dus zelfs onder christenen. He, er is nu nog in sommige kringen een leer dat jij hoeft je zonde niet meer te belijden, zegt men. Want Jezus is toch al gestorven, dus ze zijn alle al vergeven. Dat wordt gezegd. Nou, maar, en weet je, ik zou zeggen, is Jezus gestorven? Ja. Is dus al betaald voor alle zonden? Ja. Zijn mijn zonden van het verleden betaald? Ja, zijn mijn zonden van vandaag betaald? Zijn mijn zonden van het komend jaar betaald? Tot mijn dood? Ja, ja toch? Maar, waarom zou ik het dan moeten belijden? Kijk eens, als je nou gaat lezen 1 Johannes 1, hij zegt, maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Oké, dus hij zegt, als wij in het licht wandelen, als jij en ik, als we open en eerlijk met elkaar zijn. Dan hebben we goede contact, we merken het is open. Maar als we iets tegen elkaar hebben, we kennen het alle uit relaties. He, dat je denkt van, oh, er zit iets tussen ons. Toch? Nou, hoeveel te meer met God, voor wie alles open en ontbloot ligt. Dus wij doen zonde, God is een heilige God, wij worden onheilig verontreinigd en die dingen, we hebben vernietigende werk in ons leven. En nou zegt hij, dus als ik nu in de duisternis blijf, dan gaat zijn bloed mij niet reinigen. Waar reinigt zijn bloed mij? In het? in het licht, ja? Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons die zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat woord belijden is in het Grieks is homologeo. En dat betekent dezelfde, homo, logeo is zeggen. Dus ik zeg dezelfde als God. Gods geest kom, overtuigt mij. En dan zeg ik dezelfde als hij. Als God zegt, hey Eddie, dit in jouw leven is verkeerd. Dit is schadelijk voor jou. En dan zeg ik, Heere, ik zeg dezelfde als u. Ik belij het, ik erken, ja. En dan reinig hij mij. Ik breng het in het licht. Want ik zeg, ja Heere, dit is zonde. Ik belijd het voor u. Maar wat als ik het niet belijd? Dan zeg ik dus, ja, ik zeg dat niet. Ik vind dat niet. Ik vind niet dat dit zonde is. Dus, dit blijft in mijn leven. En mag zijn gif en zijn vernietigende uitwerking verder hebben. Heeft de duivel het voor elkaar gekregen dat de bloed van Jezus niet deze deur sluit? De bloed van Jezus is reeds, daarom is het eigenlijk zo erg dat de bloed is reeds gestoord. En jij en ik loop zo lang met dingen. Waarmee loop jij? Waarmee loop je rond? Waarmee speel jij misschien? Weet je, wat voor dingen laten we toe? En dat kan een ruzie zijn. Dat kan een steeds negatief lezen in bepaalde omstandigheden. Het kan onwaarheden zijn die ik vertel. Het kan dingen zijn die ik naar ga kijken. En wat God dan, als de Heilige Geest mij wil zeggen, niet, oh, je bent zo slecht, je bent geen goed, dan gaat het niet om, dat hij je wil overtuigen en zegt van, hey, dit doet schade in je leven. Dit ga kapot maken. Dit ga je dood maken. Dit ga je ziek maken. Kom dan en belijd het. Belijd het. Maar weet je ook dat hele principe, dit moet onze basis geven. Het legt de basis voor de Heilige Geest om te gaan werken dat wij tot de volmaaktheid kunnen komen. Als wij dat gaan negeren, als we denken van ach, nou ja, ik blijf maar een mens en ik blijf maar zondigen, maar ik wil wel in de kracht van Gods Geest gaan leven. Dan gaat het water die door ons heen moet vloeien vertroebeld worden. Maar als we steeds komen, als hij ons overtuigt, dan zeg ik, o Heere, wat dank ik u dat ik mag komen. Hoe heerlijk is het dat ik mag zeggen, ach Heere, ik was hier eigenwijs geweest. Ach Heere, ik heb hier mijn geduld verloren. Wat heerlijk, wat dank ik u Heere, dat uw bloed mij reinigt. Ik heb het niet verdiend. Maar ik dank u, want het is, ik prijs u dat daardoor, dat de duivel heeft geen recht meer om dat te gebruiken om mij aan te klagen. En kijk wat er dan staat. In Colossense, want pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginsel van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent ook u besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het trekken van het lichaam van zonde van het vlees door het besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof aan de werking van God, door hem uit de dood heeft opgewekt. En hij heeft u, toen hij dood was in de overtreding en onbesnedenheid van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. Al, let op, al. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit ons midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt en daarover over hen getriomfeerd. Dus door zijn bloed en doordat ik dezelfde zeg als hij, krijgt de duivel geen recht meer om aan te klagen. Hoe ik me ook voel, als ik zeg, oh, je bent niet goed, alsjeblieft, Heer, ik dank je, ik onderwerp me aan u en ik weersta de duivel. Hij moet met u vechten, ik ben in u. U heeft betaald. U heeft betaald. Uw bloed heeft betaald. Uw bloed heeft mij gereinigd. Nou, wil ik afsluiten. Maar ik wil je vragen of ons leven zo ingesteld is dat wij leven op de basis van bloedvergieting. En wat bedoel ik daarmee? Ik ga even naar een bekend verhaal in het begin van de Bijbel. Ja, dit zijn nou de eerste twee mensen die geboren zijn na de zondeval. De eerste twee mensen na Adam en Eva op aarde. He, die hebben natuurlijk ook met hun ouders gezitten praten. He, als ze wat ging eten, fruit eten. Ik denk dat ze in die tijd nog niet vuur hadden. He, maar misschien wel. Het zou best kunnen, ik weet het niet. Maar goed. Maar ging praten over, ja, jullie, God heeft jullie gemaakt. Wat heeft God er alles gezegd en zo meer. En, ja, en dan gaan ze leven. En dan staat er, en Adam had gemeenschap met zijn vrouw, ze werd zwanger, baarde Kain. Ik heb een man van de Heer gekregen. Ze baarde opnieuw, zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen, dus het is aantal jaren, misschien 15 jaar, een jonge knaap, Kain, weet ik veel, misschien ietsje ouder al, dat Kain de opbrengst van de aardbodem van de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in Kain grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. Nou, als je als mens dit leest, dan denk je, het is toch onrechtvaardig. Ik bedoel, laten we nou eerlijk zijn. Kain is de eerste die zegt, Heer, ik wil iets voor u doen. Ik wil u een offer brengen. Dit kost mij wat. En ik ben landbouwer, hè? Dus van de opbrengst. Ik ga de Heer brengen. Ik breng voor de Heer. Ik beoefen godsdienst. Ik wil de Heer dienen. Weet je, het is dezelfde vraag aan jou en mij. Wat wil ik voor God doen? Ik geloof zeker dat jij vanavond hier zit. Je zegt, Heer, ik wil voor u leven. Ik wil dat u mijn leven gebruikt. Ja of nee? Ik wil zo. Ik zeg, Heer, ik wil dat u mijn leven... Ik wil dat u mijn leven gebruikt. Ik wil het. Weet je, dat was voor mij een uitdaging toen ik weet, net voordat ik naar Nederland kwam, kwam er iemand bij mij, een voorganger, die kwam bij mij, in Zuid-Afrika, en die zei aan mij, zeg, Eddie, jij bent registeraccountant. Jouw roeping is om met zakenmannen over de Heer te praten. He, jouw zendingwerk gaat doen naar Nederland. Jij begraaft jouw talent. Heftig, hè? Ik was daar behoorlijk door geschokt. Ik denk van, ja, ga ik lekker naar Nederland? Of lekker, moeilijk genoeg. En dan kom je één dag sta je voor de Heer. Dan zegt de Heer, nou, je hebt je best gedaan. Maar ja, je hebt je talent begraven. En kijk hier wat hier gebeurt. Ik bedoel, het kan gebeuren dat dit wat jij en ik doen, dat God daar geen acht op slaat. Maar waarom? Wat ik mooi vind al, is dat de Heer kijkt dus naar jou en mijn leven. God is betrokken bij jou en mijn leven. Hij wil kijken, wat moet ik uit je leven maken? Hoe kan ik dit wat je brengt? Al die moeite die je in zit, al die uren. Al die offeranders van geld of van tijd. Of van andere dingen, van liefde, al die dingen wat je... God, kijk ernaar. Hij is geïnteresseerd. En dan staat er... Die Heer zei tegen Kain. Dat vind ik ook al zo mooi. Het is niet zo als je iets verkeerd doet dat God niet met jou wil praten. Erbij. God wil met ons spreken. We gaan morgen een beetje hebben over hoe de Heilige Geest met ons wil praten en tot ons spreken. Maar God wil dat. Weet je, jij zit hier, wat moet ik doen met mijn leven? Wat wil God van mij? Nou, God wil best met jou praten. Hij staat er, de Heer zei tegen Kain. Hij zegt, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? God spreekt vaak dat hij ons een vraag stelt. Hij begon met Adam. Toen Adam gezondigd heeft, Adam en Eva, verstopten ze, weet je toch wel, met vijgenbladen dichtmaken en gingen ze zich verstoppen. Want ze hoorden de Heer en ze werd angstig. En dan zei de Heer, Adam, waar ben jij? Het is niet dat God niet wist waar hij was. God wist waar Adam was. Maar God wil dat Adam beseft waar hij is. God wil dat Kain gaat nadenken over zijn daden. Ga nadenken over zijn levensinstelling. Waarom ben je nou boos? Waarom is dit jouw reactie? Misschien zit jij hier vanavond en je zegt, als ik eerlijk ben, ben ik teleurgesteld in wat God heeft toegelaten om in mijn leven te gebeuren. En misschien vraagt God aan jou, waarom? Waarom? Ja, want het is niet gekomen zoals ik verwacht heb. Maar goed, hij zegt hier, is het niet zo? Hij zegt aan hem, het is mogelijk, het is niet onmogelijk voor jou. Is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Dus hij zegt aan Kain, het is niet zo dat alleen Abel het goede kan doen. Jij ook. Is het niet zo? Maar wat is dan het goede? Wat zijn die goede werken die God voor jou en mij hebt voorbereid? Wat heb je voor mij? Hè? Dat de Heer wil dat Kain dat afvraagt. Hij zegt, maar als je niet het goede doet. Als je die verkeerde houding gaat innemen. De verkeerde gezindheid. Ga hebben. Dan ligt de zonde voor de deur. En die gaat jouw leven kapot maken. Die gaat grote schade aanbrengen. Dus ik kan zien, het is een levensbelangrijke vraag voor jou en mij. Of wij God in de juiste houding en de juiste gezindheid wil gaan dienen. Hij ligt voor de deur. En daar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Dus in deze wereld waar de zonde heerst, wij moeten tot een plaats komen waar we in staat zijn om erboven te staan. In Jezus, maar hoe? Maar hoe? En dan Kain's reactie kennen we natuurlijk. Als dat... Maar Kain sprak met zijn broeder Abel en het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kain zijn broeder Abel aanviel en hem doodde. Hij ging vergelijken, hij ging dus hier kijken, hij ging niet kijken naar, hij ging zich niet afvragen, Heere, wat is dat dan wel? Wat wil u dan wel? Wanneer zal mijn offer goed genoeg zijn? Wanneer zal dat wat ik doe in uw ogen welgevallig zijn? Wanneer zal u tevreden zijn met mijn leven? Hij vroeg dat niet, maar hij ging vergelijken. Denk, waarom zegent u hem? Waarom zegent u die gemeente? Waarom zegent u die? En waarom niet mij? Maar waarom? Wat zou hij hebben ontdekt? Wat zou hij hebben kunnen ontdekken? Zelfs in die tijd toen er nog geen Bijbel was. Toen de hele Bijbel bestond uit 3 hoofdstukken. De hele mensengeschiedenis. Als hij goed naar zijn papa had geluisterd. Papa, wat was er gebeurd? Ja, jouw mama en ik heb gekozen. Ik heb het toegelaten. Jouw mama en ik heb gekozen om te gaan leven voor onszelf. Om te gaan leven voor ons vlees. Om te gaan leven voor het tijdelijke. In plaats van voor de, wij waren ongehoorzaam aan God. Dat is wat gebeurd is. God heeft ons geschapen. Zo mooi, we leefden met hem. Het was zo heerlijk, de paradijs. We schaamden ons niet. We waren ontbloot. We wisten alles van elkaar. Geen schaamte. Hoe heerlijk moet dat zijn? Niets te verbergen. En toen. En hoe reageerde God erop? God zocht ons. En God nam een dier, een geit of een bokje, en hij doodde die. Hoe weet ik dat? Ja, want hij bedekte het met vel. Hè? De Almachtige, die dood, die leven gaf, die doodde een dier. En alleen dat was goed, om de naaktheid, om de zonde te bedekken. Waarom? Er moest bloed vliezen. Zonder bloedvergieting is geen vergiffenis mogelijk. Want alleen dan kan je ook zeggen, Heere, er is niets wat ik heb. Niet mijn goede daden, niet mijn beste werken zijn niet goed genoeg. Want dan zou ik zeggen, ik heb u verder niet nodig. Ik red het nog zelf wel. En Kain was niet bereid op die weg te gaan. Weet je, ben jij bereid? Ben ik bereid? Zijn wij bereid om te zeggen, Heer, ik wil volkomen gaan vertrouwen op uw offer. Op het bloed van Jezus. Er is, in mij is niets goed. Er is niet genoeg werk. Ik kan niet genoeg doen. Ik kan niet lang genoeg bidden op mijn knieën. Ik kan me niet lang genoeg opsluiten in de klooster en gaan vasten en bidden. En mijzelf gaan pijn doen om alleen maar dat ik maar Gods gunst kan krijgen. Ik kan niet op honderden zendingreizen gaan en preken houden. En dan moet het toch voor God goed genoeg zijn. Het kan nooit goed genoeg zijn. Alleen de bloed van Jezus. Alleen de bloed van je. Het heeft God, de Vader, het bloed van zijn Zoon gekost. En weet je waarom? Weet je waarom? Omdat hij jou zo wil zien. Ik zal vertellen hoe, weet je, op een gegeven dag. Toen zei mijn papa, aan mijn mama. Hij zegt, Ina. Hij zegt, wat ben je toch goed voor mij. Mijn moeder was huisvrouw, ze heeft haar beroep opgegeven om voor de kinderen te zorgen. En mijn vader had zijn eigen bedrijf. En hij zei, wat doe je toch? Wat heb je toch goed voor mij alles gedaan? En mijn moeder, die was dicht bij het water gebouwd, zeggen we altijd. Dus die gelijk huilen. En die zegt, oh ja, maar ik heb ook veel fouten gemaakt. En mijn papa zei haar, hij zei, Ina, was een zondagmiddag. Hij zei, Ina, jij hebt geen fouten gemaakt. En de volgende dag stierf hij. Ina, je hebt geen fouten gemaakt. En weet je, dit is wat de bloed van Jezus voor jou en mij doet. Dat God naar jou en mij kan kijken en zeggen, jij bent in Christus en ik. En zegt, jij hebt geen fouten gemaakt. Want hij is gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. En nou wil ik je weer vragen. Waaruit wil jij de Heer dienen? Uit je eigen kracht? Of wil de Heilige Geest ons laten overtuigen van zonde? Laat hij maar laten zien alles wat er is. Niet om ons te verdoemen. Helemaal niet. Maar om ons vrij te maken. Om ons te reinigen. Om de duivelse macht en aanklacht te verbreken. Zij hebben hem overwonnen. Daarmee begint het. Door het bloed van de lam. En ik wil je vragen. Ik ga afsluiten nu. Maar als jij vanavond voelt. Misschien laten we onze ogen sluiten. Misschien is het nodig voor jou. Om vanavond te zeggen. Heer, ik merk dat ik. Toch heel vaak. Uit mijn eigen krachten. Mijn eigen werken. Eigen offerhandes. Merk dat ik niet in die rust en vrede leef van weten. Uw bloed dat reinigt mij. Misschien heb jij gemerkt dat net zoals er iets tussen de gemeenschap, tussen mensen kunnen zijn, de relatie verstoord kan zijn. Dat je merkt, ja, er is. Je weet het niet eens wat, er is een verstoring, ook misschien tussen jou en God. Misschien een niet begrijpen wat menselijk is. Maar het is niet hoe God het wil. En wat jij wil zeggen, Heer, ik wil het onder die bloed brengen. Ik wil vragen om jou een momentje uit te strekken. Dan wil ik voor je bidden. Gewoon je arm uit te strekken naar de Heer. Tussen jou en de Heer. Heer Jezus, u ziet in iedereen van ons. U weet waar wij mee zitten. En Heere, soms dan ben ik zo verdrietig van mijn eigen, als ik ongeduldig word, of als ik denk, ach man, wat ben je weer, waarom hou je je mond niet, of waarom zeg je dit zo lelijk, of zo, of andere dingen, dan denk ik, ach Heer, ik wil dat u zo diep in mijn werk. Heer, ik wil me niet schamen vanavond. En samen met mijn broers en zusters om te zeggen, Heer, we hebben u nodig. We hebben uw bloed nodig. We hebben uw bloed nodig, Jezus. En we danken u voor uw bloed, Heer Jezus, Lam van God. Wij eren u. En ik bid u, Heer, dat dit werk diep mag gaan. Zodat uw Heilige Geest vrije baan kan krijgen. Om ons verder te gaan leiden, Heer. Om krachtig door ons heen te gaan werken.
Dat uw eigen zoon gaf uit liefde voor ons. Dat hij zijn bloed gaf. En dat we door zijn bloed vergeven zijn. Weer in die liefdesrelatie met u, de hemelse Vader, zijn binnengegaan. Waardoor we nu kunnen zingen, van ketens vrij leef ik voor hem. Halleluja, dank u wel, Heer Jezus. We aanbidden u deze avond. En Heer, als we... Ja, hier zijn we echt hongerig naar, Heere. Heilige Geest in ons en de Heilige Geest door ons heen, Heere. Ja, daar verlangen we naar. Want u heeft het niet gegeven zodat wij maar helemaal vergenoegd zijn met onszelf. Maar dat we kunnen gaan uitdelen. Uw liefde. Bouw ons op, Vader. Ook gewoon de aankomende uren als we naar huis gaan slapen. Heer, als we ons klaarmaken voor morgen. Heer, geef dat we echt in uw aanwezigheid mogen slapen. Ook Carola, die nog ziek is, Heer, wilt u haar oprichten. Broeder Henry, die gewoon snotterig is en gewoon niet fit is, wilt u hem oprichten en helemaal gezond maken. Heer, dat we het onderwijs van morgen en de tijd die we morgen met elkaar mogen hebben, gewoon echt volledig, Heer, tot ons mogen nemen. En volop mogen genieten daarvan. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.